Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Welkom bij aflevering 299 van Echt Gebeurd. De podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering een verhaal dat Janine Watts vertelde in januari vorig jaar. Dat was in de Leidse Schouwburg tijdens een Echt Gebeurd avond rond het thema Onderweg.
In de jaren 80 van de vorige eeuw studeerde ik geschiedenis hier in Leiden. En ik denk dat het in het derde jaar was dat ik besloot om er een jaartje antropologie bij te gaan doen. Ik wist niet precies wat antropologie was. Maar onderdeel van het programma was dat je een stage kon lopen en dat leek me nou weer eens heel wat anders. Ik kwam terecht bij het kantoor van een internationale hulporganisatie in Amsterdam op de afdeling interculturele educatie. En dat was een afdeling die probeerde aan donateurs uit te leggen wat ontwikkelingssamenwerking nou echt betekende. En omdat ik dat zelf ook niet beter wist dan de gemiddelde donateur, zat ik daar precies op mijn goede plek. En ik herinner me dat ik op een ochtend het kantoor binnenkwam en toen heerste er een enorme opwinding, want Richard was in the house. En Richard bleek de Nederlandse velddirecteur te zijn gestationeerd in het West-Afrikaanse land Burkina Faso. En als ik de verhalen van de vrouwen van mijn afdeling mocht geloven, genoot Richard een heldenstatus binnen de organisatie. Geen gebied zo duister, onherbergzaam, corrupt of onveilig of Richard had er gezeten. Richard zelf was lang, slank en behalve doortastend ook enorm joviaal. Want toen hij hoorde dat ik stage liep, nodigde hij mij onmiddellijk uit om op bezoek te komen op het veldkantoor in Burkina Faso. Want als ik echt wilde leren begrijpen hoe ontwikkelingssamenwerking in zijn werk ging, waar dan beter dan in het veld. Die uitnodiging overviel me een beetje, want tot nu toe gingen mijn reizen naar Friesland, Zuid-Frankrijk, Noord-Italië en één keer per jaar naar de Zwitserse Alpen. Dus ik was niet echt bereisd. Maar aan de andere kant, het hoofd van de afdeling was wild enthousiast. Die zei, dit is echt een buitenkans. De andere vrouwen op de afdeling trokken groen weg van jaloezie. En ik dacht, als ik die reis nou maak, dan haal ik misschien wel een enorm hoog cijfer voor mijn stageverslag. Dus, minder dan 3 weken later, zat ik in het vliegtuig naar Burkina Faso. Voorzien van een enorme cocktail aan inentingen tegen allemaal hele enge ziektes. En ik wist ook niet helemaal precies wat ik kon verwachten, maar ja, ik ging op bezoek bij Richard, de man van staal, dus mij kon niks gebeuren. En ik had net de film Out of Africa gezien. Een heel romantische film met Meryl Streep, die zich afspeelde in Kenia en waarin heel veel olifanten, leeuwen en giraffen voorkwamen. En zo stelde ik me Afrika wel een beetje voor. 5 uur later landde ik in Burkina Faso en werd verwelkomd door een enorm regiment militaire politie met spiegelzonnebrillen en volautomatische wapens. Richard, die me zou komen ophalen van het vliegveld, was er niet. Die arriveerde ruim een uur later in een grote hagelwitte Alfa Romeo, vergezeld door een vriend, waarvan ik later begreep dat het de persoonlijke lijfwacht was van de zittende president. Wat de reden was voor zijn vertraging vertelde Richard eigenlijk niet, maar dat punctuele was misschien ook wel heel erg Europees gedacht van mij, dus dat liet ik maar even een beetje zo. Het was tegen de avond, dus we besloten om eerst even wat te eten. En vlak voor we naar binnen gingen, haalde de lijfwacht een enorm pistool uit het handschoenenkastje en legde dat pontificaal op tafel. En ik weet niet of er verband is, maar we hebben niet afgerekend. En daarna bracht de lijfwacht ons naar het huis Annex Veldkantoor. En dat lag in een ommuurde compound. En binnen was het snikheet. Begin maart is het hoogtepunt van de droge tijd in Burkina Faso. En de temperatuur loopt dan overdag op naar boven de 42 graden, wel zoiets. En omdat er geen airco was, had die warmte inmiddels bezit genomen van het hele huis. Richard had daar wat op gevonden. Hij had een enorm bed gebouwd in de tuin waar hij zelf sliep. En, zei hij, als ik het binnen te warm had, kon ik daar gerust naast hem komen liggen. Dat maakte hem verder helemaal niks uit. Maar als ik liever ging liggen zweten in een gastenkamer, was dat natuurlijk ook prima. Overdag liet Richard me zien wat ontwikkelingswerk echt inhield. Niet dat hij een programma voor me had bedacht. Maar het kwam erop neer dat we per dag zo 2 projecten bezochten. En die lagen op een enorme afstand van Ouagadougou over het algemeen. En dat betekende dat we per dag urenlang door de snikhitte in de brandende zon over de steppen raceten van het ene naar de andere locatie. En dat was best uitputtend. En af en toe gooiden we een fles water over ons hoofd om te zorgen dat we niet oververhit raakten. En die was dan altijd wel vrij snel weer verdampt. Anders dan in de film was er geen groot wild. Dat was in deze tijd van het jaar weggetrokken naar andere streken. Het landschap was leeg. Met hier en daar wat geiten en een kudde koeien. En een verontrustende hoeveelheid gieren. Gek genoeg leek die hitte Richard het niet te deren. Hij bleef daar reuze kalm onder. Maar ik had er wel last van. En in de loop van de dagen werd ik steeds slapper, zwakker, draaieriger. En uiteindelijk ook behoorlijk misselijk. En volgens Richard kwam dat door het vele transpireren en had ik zoutpillen moeten meenemen uit Nederland. En daar hadden ze bij de GGD echt helemaal niks over gezegd. Maar, zei hij, geen probleem, als we hier ergens een apotheek tegenkomen, dan hebben ze daar misschien wel zoutpillen en anders was het een kwestie van zout eten en wachten tot het overging. En buiten komen slapen. Hij begreep niet waarom ik daar nou zo burgerlijk over deed. Had ik soms een vriend? Ik had in die tijd helemaal geen vriend, maar onder de gegeven omstandigheden leek het me ontzettend verstandig om er ter plekke een te verzinnen. Omdat ik zo ontzettend sloom en slap was en dus niet echt gezellig gezelschap, begon Richard zich in toenemende mate aan mij te ergeren. En dat loste hij op. Ik was eigenlijk een beetje overtollig. En dat loste hij op door te doen alsof ik er niet was. Hij praatte eigenlijk niet meer tegen me. Hij vroeg niks, hij vertelde niks. En als we op zo'n locatie waren om te kijken naar een waterput of een landbouwproject, betrok hij me er helemaal niet bij. En dan hing ik er een beetje bij als een soort exotische bezienswaardigheid met zo'n hele sliert kinderen achter me aan die allemaal aan je wilden zitten. En ik was onderwel behoorlijk draaierig. En wat ik deed was, ik deelde dan de ballonnen uit die ik had op advies van de organisatie had meegenomen aan al die kinderen. Daarbij begon het me wel langzaam op te vallen dat op sommige locaties 1 of soms 2 kinderen liepen met een significant blankere huidskleur dan de rest. En als mijn zoutniveau op peil was geweest, had ik het wel uit mijn hoofd gelaten. Maar toen we weer in de auto over de steppen raceten, vroeg ik aan hem of dat soms zijn kinderen waren. daar moest hij heel hard om lachen. Maar binnen de kortste keren liet hij me eindeloos wachten in een louche café in the middle of nowhere. Zo'n café waar mannen heel andere associaties hebben bij een vrouw alleen die achter een cola zoekend om zich heen zit te kijken. En toen begon ook tot me door te dringen wat hij bedoelde toen hij in Amsterdam had gezegd dat ik de reis natuurlijk uiteindelijk wel op eigen risico maakte. Het was extreem onveilig en ik was eigenlijk gewoon heel erg bang. Toen hij uiteindelijk terugkwam, was ik te opgelucht om verontwaardigd te doen. En ik denk ook niet dat hij me uiteindelijk van plan was om me daarachter te laten, maar zeker is dat hij wel bereid was om het risico te nemen. Eén keer terug in de auto bleek hij toch ook nog niet helemaal klaar met me. Want, zei hij, als ik wil maak ik je zo zwanger natuurlijk, hè? Dat begrijp je. Je hebt nou gezien hoe viriel ik ben. Vanaf die avond heb ik in de gastenkamer met mijn kleren aangeslapen. Alsof het iets had uitgemaakt. Maar het voelde op de een of andere manier toch als een bescherming. En vanaf dat moment wilde ik eigenlijk wel heel erg graag naar huis. Richard vond het met mij ook helemaal niet meer zo leuk. En hij wilde eigenlijk wel van me af. En die kans kwam eigenlijk vrij snel. Want toen we een van de projecten aan het bezoeken waren, was er één stamhoofd dat op een bepaalde manier allemaal geiten, koeien, konijnen en een paar kippen bij elkaar begon te verzamelen. En eerst had ik het niet zo heel erg door. Maar al die dieren bleken onderdeel van een financiële transactie met mij als inzet. En toen raakte ik in paniek. Ik keek naar Richard en dacht, hij moet nu iets doen. Want ik was ook bang om die man te beledigen. Want echt alle sociale instrumenten waarmee ik me normaal gesproken overeind houd in de wereld, schoten hier tekort. Maar Richard sloeg zijn armen over elkaar, deed een stap achteruit en ging vanuit een afstand kijken hoe ik me hier nou toch uit zou redden. Of ik me hier uit zou redden. Maar dat redden ging eigenlijk wel vrij gemakkelijk. Opvallend eigenlijk. Want wat ik voorstelde was dat deze man alle dieren bij elkaar zou halen en zou afreizen naar het huis van mijn vader. Om de onderhandeling daar verder af te ronden. Want zo ging dat in mijn stam, zei ik. Allemaal in het Frans, hè? Toen hij hoorde dat mijn ouders in Schaarsbergen wonen bij Arnhem, begreep hij al gauw dat het niet helemaal een haalbare kaart zou worden en zag hij af van een huwelijk. Anders dan Richard was hij helemaal niet rancuneus, want hij pakte twee zwarte konijnen in een doos en gaf die mee met de complimenten aan mijn vader. Wat natuurlijk heel aardig was. Maar toen we terug waren in Ouagadougou, waren allebei die konijnen gestikt van de hitte. Ik zelf kon tegen die tijd ook bijna niet meer ademhalen. En de hele stage interesseerde me echt helemaal niks meer. Ik hoefde er niks meer van te weten. Ik dacht er ook eigenlijk niet over na. Ik was slap, ik was beroerd, ik was uitgeput. Verdomd eenzaam, kan ik vertellen. En ik wilde ontzettend graag naar huis. Richard had het tegen die tijd ook helemaal met me gehad. Vooral, denk ik, omdat ik me toch wel behoorlijk elegant uit die verkooptransactie had gered. Hij had me niet in bed gekregen. Hij had me niet kunnen verkopen. En nou was hij het zat. Sterker nog, hij verdween. De volgende ochtend vond ik op de keukentafel een briefje waarop stond: ik ben naar New York, succes ermee. Ik was alleen in huis. Richard was weg. Hij had de sleutels meegenomen. Hij had de auto meegenomen. De ijskast was leeg. Ik had ondertekend dat ik daar niet alleen zou reizen. En hij had de elektriciteit afgesloten. Waardoor ik ook niet naar Nederland kon bellen. En toen heb ik mijn rugzak gepakt, alles erin gedaan en ben door de compound gaan lopen Net zo lang totdat ik een paar expats zag die er min of meer betrouwbaar uitzagen. Die mensen hebben mij toen opgevangen en 3 dagen later op het vliegtuig naar Nederland gezet. En toen het vliegtuig opsteeg, was ik ongelooflijk blij om out of Africa te zijn. Nee, het is helemaal nog niet klaar. Want op het hoofdkantoor wilde iedereen natuurlijk weten hoe het nou was geweest. Maar dat kon ik natuurlijk niet vertellen. Want wie ging mij geloven? Het was zijn woord tegen het mijne. En als ik eerlijk ben, schaamde ik me ook kapot hoe ik toch zo naïef die reis had kunnen starten. Dus ik zei niks. Ik zei dat het heel interessant was geweest. Richard heb ik nooit meer gezien. Jaren later las ik in de krant dat hij was gevlucht naar Midden-Amerika. Omdat hij in Nederland werd gezocht voor verduistering van fondsen om zijn gokverslaving te financieren. Inmiddels werkt hij daar overigens weer bij een hulporganisatie. Die, ironisch genoeg, smartphones uitdeelt aan vrouwen ter vergroting van hun autonomie. En dat vind ik dus echt een topproject. Want met deze man in de buurt kan je je mobiele telefoon maar beter continu bij de hand hebben. Ik had trouwens een 10 voor mijn stageverslag.
Dat was een verhaal van Janine Watts. Ze is copywriter voor culturele en maatschappelijke organisaties. En wie een klus voor haar heeft, kan haar mailen op janinewatts@gmail.com. Janine vertelde al eens eerder bij Echt Gebeurd. Dat hilarische verhaal is te beluisteren in aflevering 201 van deze podcast. En dan is er leuk nieuws te melden. Er komt een Echt Gebeurd boek. Of eigenlijk komen er 3 boekjes in 1 cassette. Op 18 mei verschijnt Echt Gebeurd op papier. Een cassette met 3 schitterende geïllustreerde boeken erin, die elk 25 mooie verhalen bevatten uit 12 jaar Echt Gebeurd. Je kunt de cassette nu met korting al voor €25 bestellen bij jouw lokale boekwinkel. Maar je kan ook op echtgebeurdoppapier.nl klikken om vast een exemplaar te bestellen. Niet te lang wachten, want na 18 mei wordt de prijs €29,90. Klik op de show notes, zeggen ze dan in een podcast. En dan weet je zeker dat je Echt Gebeurd straks bij jou in de boekenkast kan zetten. De Echt Gebeurd redactie bestaat uit Paulien Cornelissen, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Mieke Wertheim. Productie Eva Zwaving, zaaltechniek Ilko Vellema, podcast Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 299. Tot volgende week. En mocht je jezelf op een dag op een markt ergens in Burkina Faso bevinden, waar een man druk bezig is een huwelijksschat voor je bij elkaar te kopen, begin dan snel over je familie in Schaarsbergen.